Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, welkom in de grote reportage met als thema de verdediging en uiteindelijk rehabilitatie van paus Pius XII. Wat is de juiste houding geweest van deze paus tijdens de Jodenvervolging gedurende Wereldoorlog II? En dit op basis van twee grote interviews met diaken Dominique Oversteins, verblijvend in Rome, en reeds bijna 20 jaar met dit onderzoek bezig. Een interview uit 2014, naar aanleiding van een publicatie van zijn eerste resultaten in maart 2014 in de Osservatore Romano, en een als het ware update-interview uit augustus 2017 naar aanleiding van een groot symposium te Rome op 2 maart 2017. In de eerste uitzending hebben jullie kunnen vernemen hoe hij dit onderzoekswerk opvat. En zeer belangrijk daarin zijn de getuigenissen van de Joden zelf, de overlevenden, de familie, de nabestaanden enzovoort. Na 70 jaar, na de feiten, beginnen zij met mondjesmaat te vertellen. Zo diep zitten de wonden. Maar hij nam ook onder de loepen met ingenieursbloed in zich de onderzoeken van anderen. Daarnaast zijn er de vele documenten uit de archieven, waarvan nog een groot deel van het Vaticaan moeten vrijkomen. En ondertussen heeft dus Paus Franciscus officieel aangekondigd dat deze archieven van Paus Pius XII vanaf 2 maart 2020 worden opengesteld. En dit loopt dus van het begin van het pontificaat in 1939 tot aan zijn dood in 1958. En daarom dat we deze vierdelige reportage nuttig vonden nog eens uit te zenden. Vooraleer we verder gaan, 2 puntjes. Ik herhaal even dat de diaken in het interview het woord Hebreer gebruikt in plaats van Jood, wat in het Italiaans wel nog gebruikelijk is. Tweede belangrijk punt is dat jullie goed de situatie en periode kennen waarin zich alles heeft afgespeeld. Rome werd door de Duitsers bezet op 8 september 1943. 5 weken later, op 16 oktober 1943, vond de grote razzia van de Duitsers in de stad plaats, waarbij Joden werden gearresteerd, zeer snel gedeporteerd naar Duitsland en bijna onmiddellijk vermoord in de Duitse concentratiekampen. Het jaar daarna, op 4 juni 1944, volgde dan de bevrijding. Uiteraard is de periode voor de razzia ook van belang, om te weten hoeveel Joden er waren in Rome en ook hoeveel er werden verborgen. Ook hoeveel er werden gearresteerd, onmiddellijk vermoord, gedeporteerd, maar toch ook vrijgekomen zijn voor de deportatie. En uiteraard de grote vraag is, door wie werden ze verborgen en toch gered? We weten nu ook dat er voor die 16e oktober, de dag van de razzia, een 10.000 Joden in Rome vertoefden. Een 8.000 Romeinse en 2.000 vreemden, dus van buiten Rome. En we vinden hen terug in de private huizen, in de bergdorpen rond Rome,
in kloosters en op Vaticaanse grondgebieden. En in deze tweede uitzending gaan we van dichterbij deze locaties bekijken en ook reeds de beschuldigingen die gericht worden naar paus Pius XII. En ik stel voor even te luisteren over de Joden verscholen in de bergdorpen rond Rome. Honderden Joden waren al uit Rome gevlucht voor de razzia op 16 oktober 1943. Tot nu toe was de stelling van de Joden dat geen enkele Jood uit de bergdorpen het zou overleefd hebben. En men baseerde zich op de studie van onderzoekster-historicus Frederica Barozzi van 1998 op basis van 40 getuigenissen. Daar waren 4 getuigenissen bij van Joden die Rome hadden verlaten, maar later waren teruggekomen, nog voor het einde van de bezetting, dus voor 4 juni 1944.
De conclusie was dan van Federica Barozzi dat daardoor het zo was dat alle Hebreeuwse families die buiten Rome zijn gegaan om te overleven, zijn voor het einde van de vervolging terug binnengekomen in Rome. Met de hoop dat ze in Rome meer konden overleven dan buiten Rome. Zo is dan deze foute stelling ontstaan. Die overgenomen is door alle Hebreeuwse geleerden tot de dag van vandaag, maar ook in het kamp van de verdedigers overgenomen. Dus Grazia Lopark heeft in 2004 overgenomen en ook Andrea Ricard in 2008. Deze stelling werd dan nog bewezen door Federica Barozzi door een getuigenis aan te halen van een Hebreeuwse vrouw, een jong meisje, dat zegt, men zei in die tijd, in het begin van de bezetting, dat alle Romeinse Hebreeuwse families die buiten Rome waren gegaan, waren gearresteerd, gedeporteerd en vermoord. Zo liggen de kaarten tot mijn studie daar komt.
En diaken Dominique haalt dan terug Liliana Picciotto, Italiaans historicus naar boven, die zich specialiseerde in de identificatie van de namen van de Italiaanse Joden die werden gevangen genomen, daar zij toegang kreeg tot vele archieven, zoals van de Joodse organisatie Yad Vashem, de spoorwegmaatschappij, de gevangenissen, het concentratiekamp van Auschwitz enzovoort. En alzo ontstaat een totaal ander beeld.
En wat blijkt nu uit de studie die we hebben gedaan, blijkt nu een totaal ander beeld te liggen dat naar boven komt. En hoe kunnen we dat weten? Door heel nauwkeurig te bestuderen het boek van Liliana Picciotti, met alle gearresteerden van Rome, van Italië, van buiten Rome, vreemden, niet vreemden, waar ze gearresteerd waren en wat hun geschiedenis is, blijkt hier een totaal ander beeld naar boven te komen. Als we het onderzoek nagaan, dat buiten Rome van de Hebreeuwse Romeinen ongeveer een 28 zijn gearresteerd en gedeporteerd. 28 maar aan de buitenkant van Rome. Terwijl overleefd buiten Rome 330 al bekend. Terwijl bij verwachte 495 die buiten Rome overleefd hebben. En dan moeten we daarvan die 495 zijn er maar 28 die dan buiten Rome gearresteerd zijn en gedeporteerd. Dat betekent dat we komen rond ongeveer de overlevingsverwachting van Hebreeërs buiten Rome is niet 0% wat Hebreeërs zeggen, maar 95%. En de arrestatiegraad is niet 100%, maar 5%. Dus totaal omgekeerd.
Zo verhaalde diaken Oversteins in het interview van 2014 over een bijzondere toevallige ontmoeting met een 87-jarige vrouw. Toevallig, of beter gezegd, hoe Gods voorzienigheid ook hier werkzaam is. En het gaat over de Joden die gevlucht waren in de bergdorpen rond Rome. Maar deze ontmoeting leidde tot plotse vorderingen in het onderzoek. Het ontkrachtte nog meer de Joodse stelling dat geen enkele Jood uit de bergdorpen de vervolging zou overleefd hebben.
Het is zo dat in 2012, met gewoon in de parochie te werken in Rome, ik doe een huisbezoek, en daar vertelt mij een oude vrouw van 87 jaar, dat zij tijdens de Tweede Wereldoorlog in een bergdorp in de omgeving van Rieti, waar dat hun zomerverblijf was, dat zij daar, zij en haar moeder, onder het dak van een stal, die stond in een tuin, ongeveer op 800 meter van hun woonhuis, dat daar onder het stro, onder het hooi, twee Hebreeuwse families van Rome waren in verborgen. In totaal 11 personen. Twee families, in totaal 11 personen. En die hebben dan eten gehad en die hebben daar overleefd. En zij moesten dan in het geheim dan in de zak brood, versgebakken brood, dragen in de tas, door de Duitse controle komen en dan dat gaan brengen. Dat is een harde zaak geweest, maar ze hebben het gehaald. En met hun achterkleinkinderen heb ik nog kunnen spreken. Dus dat was één zaak. Dat was voor die tijd een hele stap vooruit. Hier komt nu een sector naar boven van Hebreërs die Pius XII niet kon helpen, omdat ze uit eigen initiatief waren weggegaan. En nu wat interessant. Tot de 1 januari 2012 was maar bekend één Hebreeuwse, een vrouw was dat, van de Romeinse gemeenschap van 8000 personen, die overleefd had in een bergdorp buiten Rome, in de Abruzzen. Het was de dochter van Rabbin Zolli, de rabbijn Zolli, de opperrabbijn. Nu komen er plots 11 bij. Ja, van 1 naar 11. De voorzienigheid geven mijn hand in een 1 maand tijd daarna, nog eens 4 en dan nog een keer 45. En toen werd het interessant, dan gaan we van 1 plots naar 60, 70. En dan komen er nog een maand later bij, in de 100 kom ik. Dan was voor mij de vraag van belang. Is dit gegeven bekend bij Hebreeuwse studies in hun archieven? En ik heb gevonden, dat was totaal blanco onbekend gebied. Voor hun totaal onbekend.
Dus zeer velen die zich hadden verborgen in de bergdorpen, hebben het toch overleefd en zijn niet allemaal vermoord. Een gegeven totaal onbekend in de Joodse archieven. En zo moesten deze gegevens verwerkt worden bij totaal van de geredde Joden in de huizen, de kloosters, private woningen, Vaticaanse gebieden enzovoort. Beste luisteraars, volgen jullie nog verder? Maar laat ons eerst een stukje muziek er tussen gooien.
Wann werden Menschen es endlich verstehen, dass sich Gewalt niemals lohnt? Was wird mit unserer Erde geschehen, wenn Hass manche Herzen bewohnt? Viele Farben, viele Sprachen, viele Träume, doch ein Ziel. Unsere Zukunft braucht den Frieden. Hier steht alles auf dem Spiel. Für den Frieden auf der Erde, für die Menschen in Not und für alle, denen Krieg und Einsamkeit und Hunger droht. Für die Menschen, die allein sind, denen Unrecht geschieht. Für den Frieden auf der Erde sing ich heute dieses Lied.
Alle Geschöpfe in unserer Welt leben in großer Gefahr. Menschen und Tiere werden sinnlos gequält. Nichts ist mehr so, wie es war. Unsere Erde weint ganz leise, dass man es kaum hören kann. Irgendwann wird man uns fragen, warum habt ihr nichts getan? Für den Frieden auf der Erde, für die Menschen in Not und für alle, denen Krieg und Einsamkeit und Hunger droht. Für die Menschen, die allein sind, denen Unrecht geschieht. Für den Frieden auf der Erde sing ich heute dieses Lied. Keinen Krieg und keine Tränen.
We gaan nu eens verder luisteren over de Joden die verborgen waren in kloosters. Vele kloosters kregen terstond de titel van Vaticaans grondgebied.
Het is zo dat, wat ook naar boven komt met het onderzoek, is dat bij getuigenissen van kloosters, met die door te nemen met hun archieven, komt naar boven dat we het volgende kunnen vaststellen, dat wanneer Hebreërs waren in kloosters, dat een enkele dagen daarna kwam er een document van ofwel het Vaticaan, ofwel van het staatssecretariaat, ofwel van het vicariaat, dat dat klooster officieel gebied was van de paus, waar geen enkele legermacht mocht binnenkomen om onderzoek te doen, om arrestatie te doen.
Dus het werd als het ware Vaticaans grondgebied.
Ja. En daarbij wilden ze binnenkomen, eerst toestemming moesten krijgen van de hoogste autoriteiten van de kerk. En dat stond daarop in het Engels, in het Duits en het Italiaans. En in het Duits was het zelfs afgetekend met de naam van de generaal van de bezettingsmacht in die tijd. Stahel was dat. Tot eind oktober. Dan is ze pas weggegaan. Dat zien we voornamelijk gebeuren in de tijd voor de razzia en nog een korte tijd na de razzia, zolang als die generaal Stahel daar nog was. 2 weken na de razzia werd hij overgeplaatst, omdat hij te zwak gereageerd voor de gunsten van de kerkers waren. En werd hij door Hitler overgeplaatst en is ook doodgebleven dan aan het Oostfront. We hebben gevonden 43 kloosters. En van die 43 kloosters hebben we al 8 getuigenissen daarbij dat paus Pius XII concreet de opdracht te geven die kloosters te openen. Dus de paus doet niet alleen openen van kloosters, maar hij doet ook oproepen dat ze in de kloosters mogen komen, dat de kloosters moeten helpen. En deze oproep, kunnen we als het ware zien, is gebeurd in dat grote document Summi Pontificatus van de paus, 20 oktober 1939. En daar staat een heel mooie zin van: zij die nog niet getroffen zijn door de oorlog, dienen de personen getroffen door oorlog, door vervolging, op te nemen en te helpen, naar best vermogen. En deze zin bijvoorbeeld is als het ware gebruikt door de zusters Suore Franciscane Missionarii Immacolata Concezione. En die hebben op de 9 juli 1943, ze zeggen op algemene aanwijzing van Paus Pius XII, verwijzen als het ware naar het eerste document, de eerste encycliek van de paus, om vluchtelingen op te nemen en te helpen. En ze doen dat. 11 dagen daarna komt hier van het vicariaat een mooie brief, in het Duits en Italiaans, waarop staat: dit klooster is gebied van de Heilige Stoel. En we kunnen zeggen dat voor de 16e zijn nu al bekend 317 Hebreërs die overleefden, die al waren in de kloosters voor de 16e. Dat is gewoon een niet te verwaarloze groep.
De groep verborgen Joden is inderdaad de belangrijkste groep. En ik verklap al een beetje. Ondertussen vandaag zijn er al 235 kloosters gekend met 4.205 geredde Joden. In het interview van augustus 2017 vertelde diaken Dominique Oversteins over een andere bijzondere ontmoeting. Hij is op bezoek bij een gezin met 4 kinderen van de parochie die een klein feestje organiseerde als dank voor het vormsel. En hij verneemt dat de moeder van het gezin en ook haar vader professor zijn in Rome. En als de diaken vertelt over zijn onderzoek, vertelt de vrouw hem het volgende.
Wij hebben een persoonlijke vriend aan huis, Vittorio De Benedetti. Misschien kan die ook nog nieuwe informatie geven. Vittorio De Benedetti, die is er bij mij voorbij gekomen 4 keer. Die heeft dan een verslag gegeven, dat ongeveer van 25 bladzijden A4 groot met informatie. Dat gaat over de positie van 40 Hebreërs die hij aangeeft waar die waren voor de 16 oktober en daarna. En ook nog over 3 kloosters, en dus natuurlijk, dat is gewoon fenomenaal. Dan zijn we ook opgekomen dat dat verslag van deze aan de hand van andere al gepubliceerde informatie kon je zien. Klopt, klopt, klopt. Dat betekent dat een diamant van informatie ter beschikking is.
U voelt duidelijk de vurigheid waarmee diaken Oversteins te werk gaat. En zo ontmoeten de diaken 4 maal tussen november 2014 en januari 2015 deze Vittorio Benedetti, die hem heel gedetailleerd vele namen kon geven van verborgen en geredde Joden, maar naast Joden verborgen in de bergen en in de kloosters waren er ook verborgen in de private woningen van de Italianen. Daarover vinden we voornamelijk de studie van 2008 door Andrea Riccardi, die een 60-tal situaties beschrijft van Joden die overleefden. Maar ondertussen zijn ook deze getallen gestegen. Historicus Andrea Riccardi is de stichter van de Sant'Egidio-gemeenschap en was zelfs een tijdje minister in Italië.
Het is zo dat wij hebben van 150, 160 getuigenissen over Hebreeërs overleefd in privaatwoningen. Wie zijn dat? Wat is dat? Dat zijn de vrienden, personen van de Hebreeërs of instituten die de Hebreeërs willen helpen op een of andere wijze. Nu zijn er al teruggevonden 890 Hebreeërs die overleefden op 4 juni in privaatwoningen. Dat kunnen we nog rustig dan verhogen met 50% ongeveer, omdat we nog niet alles kunnen lezen, onderzoeken. We kunnen ons bij verwachten op dit ogenblik dat ongeveer zo'n 1335 Hebreeërs van de 10.000 van Rome overleefd hebben in privaatwoningen. Tot nu toe was dat in het onderzoek bijna onbekend. Alleen maar Andrea Riccardi had gezegd, we kunnen ze niet tellen, maar door systematisch te onderzoeken blijkt dat we die toch goed kunnen inkapselen, onder controle krijgen. Van die 1335 Hebreeërs is er nog een belangrijke sector die komt op rekening van Paus Pius XII in eerste persoon zelf.
En de diaken bedoelt dus in het interview van 2014 dat tot deze private plaatsen ook worden meegeteld, bijvoorbeeld de tot dan 11 gekende parochies, die ook private initiatieven namen in samenspraak met het Vaticaan. Deze worden niet bij de groep van kloosters geteld. Zo ook de tot nu toe gekende 2 pauselijke colleges. Deze vertegenwoordigen toch een 344 van deze 1335 getuigenissen. Maar ondertussen vandaag de dag tellen we al 1680 overlevenden in privaatwoningen. Vooral door de organisatie Della Sem, waarvan we weten dat ze nauw samenwerkte met de katholieke kerk. De organisatie de la ZEM poogde Joden te doen vluchten uit Italië. Beste vrienden, u snapt dat het veel complexer en uitgebreider is dan deze enkele vermeldingen. Maar één duidelijke rode draad loopt door al dat nieuws en dat is dat alles wijst in een totaal vrijpleiten van alle beschuldigingen naar paus Pius XII. Zeer belangrijk te melden is dat de Joodse gemeenschap alle correcties in hun gegevens op een correcte wijze doorvoeren, indien de nieuwe feiten stevig zijn onderbouwd, zoals het geval is. Maar we gaan eerst luisteren naar een mooi lied om alles rustig te laten bezinken en gaan ons dan concentreren op enkele concrete verwijten die gericht werden en worden naar paus Pius XII.
Yeshua, vast unmeasured, boundless, free, rolling as a mighty ocean in its fullness over me. Underneath me, all
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste vrienden, jullie hebben al een aantal resultaten kunnen vernemen van het grote onderzoek door diaken Dominique Oversteins. Het eerste interview met hem gebeurde in de zomer van 2014 en was naar aanleiding van het verschijnen van de eerste resultaten in de Vaticaanse krant Osservatore Romano in maart 2014. Maar de grote verrassing was dat het officiële orgaan van de Italiaanse Joodse gemeenschap ook reageerde. Dit gebeurde via de website moket.it, dus M-O-K-E-D, maar ook het punt it, it van Italië. Het was een positieve reactie, maar dan toch niet helemaal. Ze ontkenden niet meer dat Pius XII 2/3 van Joden had geholpen, zoals over de 4000 personen via de kloosters.
Ze negeren de nummers niet. Waarom? Omdat ze weten heel goed, ze zijn afgedekt met Hebreeuwse getuigenissen en daarom worden deze getallen niet meer aangevochten. Wat ze vroeger wel hebben gedaan bij andere publicaties, voor 2 jaar hebben ze gewoon systematisch dat weerlegd. Maar ze hebben de vraag onmiddellijk in een ander terrein gelegd. En dan zeggen ze als antwoord, wat betekent dat voor al de gearresteerden in Rome, die waarbij niemand iets gedaan heeft om ze te helpen? Zo hebben ze dan het thema omgeleid, niet meer wat daar gebeurt, zij heeft gered, hebben ze toegegeven. Nu is de vraag, wat heeft de paus niet gedaan? Dat ligt nu de vraag, volgens hun.
En zo komen we bij een aantal beschuldigingen aan paus Pius XII die we toch eens dieper gaan bekijken. En die zijn dat er niets zou gebeurd zijn om de gearresteerden van de razzia en later vrij te krijgen alvorens ze werden gedeporteerd en vervolgens vermoord in het concentratiekamp. Dat paus Pius XII en ook ervoor als nuncius in Duitsland tijdens de opkomst van Hitler steeds zou gezwegen hebben en nooit Hitler of het nazisme hebben aangeklaagd. Dat alle katholieke helpers verbonden met het Vaticaan de Joden hebben verscholen, altijd handelden op eigen initiatief en helemaal zonder medeweten van paus Pius XII. En tenslotte dat het verbergen van Joden helemaal geen levensgevaarlijke onderneming was. En ik zou willen aanvatten met deze laatste bewering.
Dikwijls vindt men terug in hun literatuur over Rome, op het verbergen van Hebreërs was geen gevaar. Geen doodsgevaar, dat was gewoon, dat kon men doen zonder problemen. Steeds nieuwe gegevens laten eenduidig aantonen dat op het versteken van Hebreërs ook in Rome stond doodsgevaar. We hebben daar nu al verschillende voorbeelden van, heel concreet. Het aantal Italianen die gedood is om Hebreërs te helpen, is aan het toenemen. We hebben nu ook heel veel informatie over priesters die gewoon verdacht werden om Hebreërs geholpen te hebben, die daarbij maandenlang in de gevangenis kwamen, bijna gedood werden, gedeporteerd werden, gedood werden en ga ze maar door. We hebben ook één voorbeeld van, nu bekend, een Italiaanse familie. Heeft een Hebreër opgenomen in Rome, die werd gearresteerd en dan de vader, de huisvader van de familie, werd onmiddellijk daarna gearresteerd en is dan met heel veel moeite vrijgelaten enkele dagen voor de Fosse Ardentine. Was ook bijna gedood. Dus er was levensgevaar daarop. Langs alle kanten stond geschreven heel klaar dat het helpen van Hebreërs, daar stond de doodstraf op, zeer zwaar straf.
De Fosse Ardeatine is de plaats waar een massa-executie uitgevoerd werd door de nazi's op 24 maart 1944, waarbij 335 Italianen werden vermoord, waaronder 75 Joden en 1 katholiek priester. Dit was als vergelding van een aanval op een SS-bataljon de dag ervoor. Nog onlangs, op 2 november 2017, droeg paus Franciscus er de heilige mis op. Een volgende beschuldiging, gericht naar Pius XII, was dat hij nooit zou hebben samengewerkt met zijn medewerkers in het Vaticaan, die ter plaatse de Joden hebben geholpen. Dus dat alle medewerkers volledig op eigen verantwoordelijkheid zouden hebben gehandeld. Denken we maar aan de Duitse pater Salvatoriaan Pancratius Pfeiffer, Monseigneur O'Flaherty, kardinaal Montini, de latere paus Paulus VI, enzovoort.
Ook deze informatie, deze zienswijze moet totaal herzien worden. Naarmate de maanden toenemen, stijgt de lijst aan personen die vroeger werden afgeschilderd als zijnde onafhankelijk werkend van Pius XII. En archieven wijzen uit dat ze samenwerken met Pius XII. Dat blijkt nu steeds meer naar boven te komen bij onderzoek aan de hand van concrete feiten, nu al bekend. Bijvoorbeeld O'Flaherty is er een voorbeeld ervan, Francesco Bertolli, Monsieur Martini, Aldo Brunacci, Tralia en ga ze maar door, we kunnen daar lijsten van opstellen.
En zo kom ik bij het interview van augustus 2017 met een heel concreet voorbeeld. Maar ik vat eerst even de situatie wat samen. In 2011 organiseerde de Joodse organisatie Yad Vashem een oproep voor het inzamelen van alle mogelijke informatie over hun lotgenoten verborgen in Rome. Zo kwam een belangrijk document uit Bologna met bijlagen in hun handen. Het werd doorgespeeld naar de Joodse vereniging in Milaan. Het was een pro memoria van Padre Giovanni de San Giovanni in Persiceto, geschreven in juni 1944. Trouwens, diaken Oversteins ontving deze documentatie ook een week na de publicatie van zijn studiewerk in de Osservatore Romano van 12 maart 2014. Het was een voorbeeld van een positieve reactie om met hem mee te werken. Zo kwamen ook nog 11 kloosters extra in het daglicht, met de vermelding van namen van de verborgen Joden. Maar na studie en opzoekingswerk door het Joodse centrum was hun besluit echter niet zo positief. Maar onze diaken, na dieper onderzoek, kwam dan weer tot een ander besluit.
Dan is daar een zekere Sarfati geweest, die goede man heeft dan dat bestudeerd en gezegd van kijk, het archief ligt inderdaad in de officiële archieven van de staat ter beschikking. Dus hij vindt dat dan dit document is het eerste getuigenis in de handen van een priester in de hiërarchie van het Vaticaan, in de middenhiërarchie, die op zijn eigen handelt om 11 kloosters te openen, zonder medeweten van Pius XII en de hoogste verantwoordelijkheden, en zelf op eigen leven die prayer daarin zet. Zo staat het in het document. Maar in dat document staat geen enkele datum in. Alleen maar zijn eerste activiteit van het versteken van 2 zonen van een generaal in een klooster, die ook vervolgd werd. Maar met vergelijk van deze informatie met getuigenissen van Hebreeën zelf die in dat klooster waren, en ook van nog een dagboek van dat klooster zelf, blijkt dat deze activiteit met die 2 zonen die daar verstopt was, pas 2 maanden na het openen al gebeurt. Padre Giovanni da San Giovanni in Persiceto heeft geen enkel van die 11 geopend, die waren allemaal tevoren geopend, en de Hebreeën die erin zaten zijn door andere personen daar binnengekomen. Conclusie. Het document van deze Padre Giovanni is enkel waardevol geschiedkundig en belangrijk voor te weten de namen van de Hebreeën die daar zijn geweest, tijdelijk of overlevend. Dus op dit ogenblik is er geen enkel document bekend in de wereld dat iemand naast Pius XII zonder medeweten van hem kloosters geopend heeft.
De procedure was normaal als volgt. Als iemand een klooster wou openen, ging hij of zij binnen enkele dagen ervan melding maken aan de hogere hiërarchie van het Vaticaan, aan een kardinaal of hoger bij Monseigneur Montini, de rechterhand van de paus, of rechtstreeks bij paus Pius XII. Alzo is Pius XII de hoogste verantwoordelijke voor alle 4.205 geredde Joden in de tot nu toe 235 gekende kloosters. En het goede nieuws is dat de Joodse gemeenschap deze feiten nu erkent, want alle gegevens zijn uiteindelijk gebaseerd op de getuigenissen van de Joden zelf. Voor we verder gaan met een volgende beschuldiging tegen Pius XII, even een stukje muziek. Een volgende grote beschuldiging, vooral vanwege de Joodse gemeenschap gericht naar deze paus, is dat hij als paus, maar ook vroeger als nuncius in Duitsland, volop tijdens de opkomst van Hitler en het nazisme, steeds zou hebben gezwegen. Zo herinneren we ons het boek van John Cornwell uit 1999, Hitler's Pope, waarin deze auteur zelfs zo ver ging om Pius XII te bestempelen als een handlanger van Hitler. John Cornwell heeft nadien wel bekend in 2014, op basis van de nieuwe documenten, dat hij zich heeft vergist. Zo is er de studie van professor Hans Janssen van de VUB met zijn boek De Zwijgende Paus. Een auteur die nochtans de Rooms-Katholieke Kerk niet zo goed gezind is, maar dat geeft aan zijn studie een grotere waarde en getuigt van zijn objectiviteit. Ook hij veranderde zijn eerst kritische houding naar een positieve ten opzichte van paus Pius XII. We komen in de laatste uitzending terug op gans deze linkse campagne die in de jaren 60 is gestart tegen deze paus en tegen de kerk. We gaan het nu even hebben over het concordaat dat werd afgesloten tussen Nazi-Duitsland en de katholieke kerk in 1933. Dat was onder paus Pius XI, maar het is geweten dat de toenmalige staatssecretaris Eugenio Pacelli, de latere paus Pius XII, de belangrijkste initiatiefnemer was.
Enkele jaar geleden zijn al de archieven geopend tot 1939. 1939 betekent de tijd zolang als Eugenio Pacelli kardinaal was, staatssecretaris. En met studies die dan al door zeer veel geschiedkundigen gedaan zijn, over die documenten, is gebleken dat al deze thesissen, die al over zijn kardinaal zijn, tegen de Hebreeën werden uitgespeeld, allemaal al één voor één systematisch weerlegd zijn. Bijvoorbeeld, bij het concordaat werd gezegd dat hij de centrumpartij zou opgeofferd hebben om het concordaat met Hitler te kunnen sluiten. Maar nu blijkt uit archiefstukken dat kardinaal Pacelli was zeer ongelukkig toen Ludwig Kaas, de voorzitter van de centrumpartij, zijn partij heeft opgeheven om, als het ware, het concordaat mogelijk te maken. En dat is één zaak. En langs de andere kant, het concordaat werd niet door de kerk aangevraagd, maar werd door Hitler aangevraagd. En de kerk zat met een probleem. Men zag hoe in de laatste 6 maanden in Duitsland die ganse kerk systematisch werd afgebouwd. Boord langs alle kanten, geplunderd en ga ze maar door. En nu was de vraag, wat kunnen we doen om die kerk te verdedigen? En dan bleef er maar één oplossing over, het concordaat aan te nemen, wat aangeboden werd. En langs de andere kant, dat was dan om te kunnen aanklagen officieel wat daar allemaal fout ging. Welke handeling dat deze politieke partij fout deed tegen de kerk.
We gaan verder met de beschuldiging alsof paus Pius XII steeds zou hebben gezwegen. Duidelijk is dat deze paus voorzichtig was geworden, omdat er een aantal voorvallen waren hoe de nazi's op een zeer gewelddadige wijze hadden gereageerd. Ook in het interview van 2017 gaat diaken Oversteins daar dieper op in.
Inderdaad is het zo dat men beschuldigd is het waarde dat had hij gesproken had hij meer levens kunnen redden, maar hij had al ervaring gehad dat het de omgekeerde waar was. Bijvoorbeeld, de reactie op brennende zorgen is 1937, de grote encycliek van Pius XI, meegeschreven door kardinaal Pacelli, die, als het ware, de nazi's gans klaar veroordeelde. Het gevolg daarvan was dan dat alle christelijke drukkerijen van gans Duitsland werden gewoon in het bezit genomen van de staat. Dat werden de nazistische propagandasystemen. Dus. Maar een ander voorbeeld is, wanneer bisschop van Galen in 1941 veroordeeld de euthanasiewetten op de gehandicapten, werden al zijn medewerkers in Dachau gestuurd. Alle vicarissen, alle dekens en ga ze maar door. Hetzelfde gebeurt bij bisschop Mundling. Een ander voorbeeld was dan dat hij zou gezwegen hebben bij de razzia van de Hebreeën in Rome. En niet op plaatsen publiek Hitler heeft veroordeeld. Ik zeg, je moet stoppen hier, ga ze maar door. Dit was al gebeurd een jaar tevoren bij Johan de Jong, aartsbisschop Johan de Jong in Nederland. Toen daar in begin juli de razzia's begonnen, tegen de ganse Hebreeën van Nederland, hebben de bisschoppen gezegd, wij gaan daarover spreken, de 21 juli, op de zondag. Dan hebben naast gezegd, doet je die veroordeling? Denk eraan, dan gaan we alle gedoopte Hebreeën in gans Nederland eruit halen, waar ze ook zitten. Het is vonnis dan gebeurd, hij heeft veroordeeld, en binnen 10 dagen had men tussen 145 tot 245 gedoopte Hebreeën gevonden. Eentje van hen is ook Edith Stein, gewoon patroonmes van Europa. Maar blijkt nu, bij studie van de biografie van de kardinaal Johan de Jong, dat levenslang heeft hij voortdurend vroeging gehad over het feit dat, zou hij dan in die tijd, tijdens de oorlog, gezwegen hebben, en geholpen. In plaats van publiek te veroordelen, dan waren die 145 of 52 nu nog altijd in leven. Ja. Dit probleem heb je het waarde nooit gehad. Ja. En zo kunnen we nog zo, in totaal hebben we al 15 verschillende concrete voorbeelden ter beschikking. Je zet het ook op verschillende platen van, ik weeg ieder woord af, opdat ik toch mijn mening zeg, en aan de andere kant de vervolging voor de Hebreeër en de kerk niet erger wordt. Nu kunnen we zeggen dat het zwijgen van Pius XII, dat zo lang gecritiseerd is, blijkt nu een wijs zwijgen te zijn. Ik herhaal het, een wijs zwijgen, proficiat van Pius XII kunnen zeggen. En dit staat tegenover het dramatische zwijgen, het dodelijke zwijgen van de twee Hebreeuwse leiders, Dante Almansi en Hugo Foa, in de vijf weken voor het begin van de razzia van 16 oktober 1943.
Het laatste wat de diaken aanhaalt is het grote contrast tussen het wijze zwijgen van Pius XII en het dramatische zwijgen van twee leiders van de Joodse gemeenschap in Rome, Hugo Foa en Dante Almansi. Zo is duidelijk dat op zijn minst 250 tot zelfs 300 Romeinse Joden niet zouden gearresteerd zijn geweest, hadden deze twee leiders de oproep van hun opperrabijn Zolli op 10 september 1943, reeds na twee dagen bezetting, om onder te duiken, positief hadden beantwoord. Opperrabijn Zolli had ook gevraagd om de synagogen te sluiten en alle ledenlijsten te vernietigen. Maar zijn raad werd genegeerd. En de nazi's gebruikten uiteraard voor hun razzia gretig deze ledenlijsten. Daartegenover staat dan Pius XII, die met het wijze zwijgen, maar wel met de handelen, duizenden levens heeft gered. Maar na verdere bestudering van de archieven en andere studiewerken vertelt de diaken hoe Paus Pius XII ook niet alleen wijs heeft gezwegen, maar toch ook, zelfs voor zijn pauschap, heel veel het nazisme publiekelijk heeft veroordeeld.
Er zijn nu al bekend, om het juist te zeggen, 40 veroordelingen van Pius XII als aartsbisschop toen hij nog was als nuncius in Duitsland. Dan hebben we ongeveer 60 als kardinaal, in bijzonder als reactie op het concordaat, wat daar gebeurd is. En dan hebben we dan als paus zelf nog een keer een dikke 20. Bijvoorbeeld daar in de kerstboodschap van 1942, de 25e december, daar zegt hij, het is een schandaal dat honderdduizenden mensen, omwille van ras, duidelijk ras, en omwille van nationaliteit, gewoon in de gevangenis kwamen in Bordeaux.
Een boek uit 1930 kwam naar boven, die door niemand tot nu toe eens ernstig werd onder de loepen genomen. Het handelt over de periode toen Pius XII nog nuncius was in Duitsland van 1917 tot 1929. In 40 publieke toespraken, in aanwezigheid van soms duizenden toehoorders, waaronder de hoogste politieke leiders, werden 15 programmapunten van de 25 van de nazi-partij, de NSDAP, duidelijk veroordeeld.
Dan noemt Hitler nog een duivels geweld en hij zegt de echte leiders, de echte Führer, zijn Christus, zijn de heiligen. Hij zet zich radicaal af op dat ogenblik. Op drie verschillende momenten, heel interessant, doet hij een interventie ten voordele van de Hebreeër. En tenslotte, in één document van augustus 2, 1928, geschreven aan een ander ambassadeur, die vroeg informatie over Hitler te vice-Hitler, doet hij 5 veroordelingen op 2 bladzijden tijd van Hitler. Het is niet zo dat Pius XII, zijnde Nuns Pascalis, vriend was van de nazisten of van Hitler. Tegendeel is nu duidelijk bewezen. En ook bevestigd officieel door de Hebreeër op 13 maart 2017. Pius XII heeft Hitler vervolgd, heeft de razzia's veroordeeld, heeft gesproken in voordeel van de Hebreeër.
Zoals de diaken reeds meermalen vermeld, zien we hoe de Joodse gemeenschap nieuwe feiten aanvaardt. Daarom kort even deze anekdote. In 1964, 20 jaar na de feiten, werd een gedenksteen geplaatst op de Via del Portico d'Ottavia in Rome. Het aantal van 2091 slachtoffers werd erop vermeld. Het aantal gearresteerden, gedeporteerden en vermoorden. Maar dat cijfer klopte niet meer met de recentste gegevens. Zo zijn er 309 van de gearresteerde Joden kunnen gehaald worden uit de gevangenis voor de deportatie, waarbij Pius XII een belangrijke rol speelde. We komen daarop terug in de derde uitzending. Diaken Oversteins had daarover op 20 februari 2014 een persoonlijk gesprek met de heer Pazerman, de verantwoordelijke toen van de Joodse organisatie Yad Vashem in Italië. En op 2 juni 2015 rapporteerde deze gemeenschap in de Italiaanse krant La Repubblica, na een interne studie, dat de cijfers, vermeld op het monument van 1964, niet meer correct zijn. En het aantal werd verminderd naar 1769. Beste vrienden, tot zover deze tweede uitzending over dit toch complexe thema. In de derde uitzending staat één thema centraal. Wat heeft Paus Pius XII en het Vaticaan gedaan om gearresteerden uit de gevangenis te halen voor ze werden gedeporteerd en gedood? Beste luisteraars, ik hoop dat jullie nog kunnen volgen. Ik poog toch zoveel mogelijk het geheel wat overzichtelijk te houden. We doen ons best. Dank voor het luisteren en afspraak in de derde uitzending.